106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Daar zijn we weer met ons actualiteitsprogramma. Nieuws, wetenswaardigheden, leuke dingen van, voor, door de kerken in Delft. En het is vandaag zaterdag 21 mei. Naast me zit René Strengelt. Ja. Ik ben Jan Lamberts. En we hebben... Ja, we moeten een beetje improviseren vandaag, schijnt het, René. Want een van onze gasten is er nog niet.
Een van onze gasten missen we. Maar we hebben de andere gast hier als presentator.
Ja, toevallig vandaag wel.
En dat is Jan Lamberts hier naast me. Komende zondag, morgen.
Morgen, ja.
12,5 jaar diakenis in de Rooms-Katholieke Kerk.
Op de dag, ja. Ja,
dus we gaan praten over het jubileum en terugkijken op die 12,5 jaar.
Ja. Ja, dat gaan we doen. En misschien, als onze gast niet komt, dan misschien schuift u nog aan, René. Volgens mij hebben we dat ook nog niet gedaan in het verleden. Met elkaar gesproken over jouw werk.
Is eigenlijk nooit echt aan de orde
als
gekomen.
Als missionair werken, ja. In de PGD.
Ja.
En daar is vast een heleboel over te vertellen over jouw werk. Nou, dan hebben we toch twee onderwerpen, luisteraars. We improviseren een beetje. Onze regisseur zit hard op ja te knikken. Die keurt het allemaal goed. Dankjewel, Henk.
Ja, luisteraars, we gaan praten met Jan Lamberts, onze presentator hier naast mij. Jan Lamberts is morgen 12,5 jaar in dienst van de Rooms-Katholieke Kerk als diaken, waarvan de laatste jaren in Delft. Waarmee gefeliciteerd, Jan.
Dankjewel.
Een mooi aantal jaren.
Ja, dat is maar het begin.
Halverwege de 25.
Halverwege, ja. Hoe noemen ze dat jubileum ook alweer? Het houten jubileum of
brons jubileum? Brons, ja, denk ik, ja. Dus morgen krijg je een bronzen medaille. 12,5 jaar diaken. Kan je misschien eerst eens even uitleggen wat nou precies dat ambt is van diaken?
Ja, ja, ja. Ja, het lijkt natuurlijk heel veel op het ambt in de protestantse kerk. Alleen de diaken in de Rooms-Katholieke Kerk is gewijd, ambtsdrager. De luisteraars zullen vast wel weten dat het diakenambt al heel oud is. Je kunt erover lezen in Handelingen, hoe het ontstaan is. En daar wordt eigenlijk verteld dat de apostelen het zo druk hadden, of meer aandacht of het aandacht wilden concentreren op de verkondiging van het woord, dat ze steeds minder tijd hadden om aan armenzorg te doen. En toen een aantal mannen van goede naam en faam hebben aangesteld, Stefanus als eerste, om als diaken op te treden. Waarschijnlijk zijn er ook diakonessen geweest in de christelijke kerk. Vroeger althans, toen de katholieke kerk nog één geheel was. Of de katholicos nog bestond. En in die tijd had ook elke christelijke gemeente nog zijn episcopos, zijn bisschop. De diaken was eigenlijk de rechterhand van de bisschop als het ging om armenzorg en om het beheer van de financiën. In die eerste christelijke gemeenten. En vandaar het heeft zich dat ambt verder ontwikkeld. En is het in de loop van de middeleeuwen eigenlijk een beetje verworden, als ik dat zo mag zeggen, tot een opstapje in de katholieke kerk naar het priesterschap. Dat is nog steeds zo. Als je priester gewijd wil worden in de katholieke kerk, moet je eerst diaken gewijd worden. Dat noemen ze dan met een chic woord transeun diaken, diaken in overgang. En het Tweede Vaticaans Concilie heeft bepaald dat men meer ook terug wilde naar het diakenambt in de oude kerk, dat zich meer richtte op armenzorg, meer richtte op sociaal werk. En toen heeft men ook gezegd van, nou, we vinden eigenlijk ook dat diakenschap open moet staan voor gehuwde mannen. Maar dan stopt het bij de diakenwijding, want in de katholieke kerk geldt inderdaad nog het celibaat voor de priesters.
Vandaar dus, dat het diakenambt ook het enige voor jou is wat kan, of
ja,
niet?
Ja, ik ben diaken.
Als gehuwde man.
Ja, ik ben diaken, maar ik ben dan permanent diaken.
Ja, maar 12,5 jaar, dat betekent dat je eerst de andere beroepskring hebt gehad. En op een bepaald moment dus gekozen hebt om de richting van theologie, van het kerk op te gaan. Wat was toen je motivatie?
Ja, dat is een heel lang verhaal, om het verhaal heel kort te houden. Ik heb theologie gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in Leiden. Begin 90er jaren. En daarna ben ik in de gezondheidszorg terechtgekomen. Met name in de eerste de bejaardenzorg. Later in de lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg. ja, die zorg alles gedaan wat je met je kunt voorstellen. Van huishoudelijke hulp tot aan het bed gestaan. Op groepen gewerkt met verstandelijk gehandicapten. Op groepen gewerkt met lichamelijk gehandicapten. Managementfuncties gedaan binnen de zorg. En daar kwam uiteindelijk op de plek waar ik op een gegeven moment werkte, halverwege de 90er jaren, werd gereorganiseerd. En verdwenen banen. En een van de functies die verdwenen was de mijne. Dus ik moest me gaan herbezinnen op dat moment. En dan hebben we het over 95, 96, 97, die tijd. En ja, dan, mensen hebben het wel eens over de voorzienigheid, goddelijke voorzienigheid. Nou, ik geloof er wel een beetje in. Want net op het moment dat het zeg maar niet zo goed met me ging, zat ik in de trein, kwam ik een oude maat tegen, oude studievriend. En die zei toen ik vertelde hoe het met me ging, joh, neem contact op met de bisdom. Die is daar nu verantwoordelijk voor de opleiding en de aanname van nieuwe mensen. Oude studiegenoot van mij toevallig. Ik heb gebeld, de balletjes gaan rollen. En ik ben aan de slag gegaan, in eerste instantie als pastoraal werker.
In Rijswijk.
Ja. En een aantal jaren later diaken gewijd. Dus ik ben eerst een aantal jaren pastoraal werker geweest.
En ook al in Rijswijk diaken gewijd?
In Rijswijk uiteindelijk diaken gewijd. Ja. Ja. Ja.
En stond het in Rijswijk ook al in het teken van zeg maar de armenzorg?
Ja, ik had sowieso al in Rijswijk als pastoraal werker diaconie in mijn taakpakket. En ja, dat is zo gebleven. En ook in Rijswijk deed ik aan diaconie, maar was het veel meer allround. Dus er kwamen ook heel veel liturgische, heel veel catechetische taken bij. Eigenlijk allround pastor die toevallig diaconie in zijn pakket had.
Ja.
Eigenlijk zoals het nu weer is.
Ja, want hoe lang zit je nu in Delft?
Bijna 6 jaar. September 2010. 1 september 2010 ben ik naar Delft gekomen.
Ja, en ja. Hier ben je echt als diaken aan de slag gegaan, toch?
Ja, opvolger van misschien voor de luisteraars bekende Hans van Bemmel, de Franciscaan. Hier in Delft aan de slag gegaan, echt als staakveld diaconie. En eigenlijk ook alleen maar diaconie, met af en toe een assistentie in de parochie. Dus echt de focus op diaconie. Het was ook een verhouding 90% diaconie. Het stadsdiaconaat, op straat zijn, met mensen praten, dingen doen. En 10% in de prochies ondersteunen. Ja, en dat is in de loop van de jaren weer verschoven.
Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. We gaan even naar muziek luisteren. Naar John Rutter, Fake It Potentium. Ja, luisteraars, we praten verder met Jan Lambert. Naar aanleiding van zijn 12,5-jarige jubileum als diaken. Jan, je vertelde net dat je taak in de afgelopen jaren wat verschoven is van het diakenschap naar wat meer allround, het pastoraat en dergelijke. Betekent dat ook dat het diakenaat eigenlijk minder nodig is in de jaren? Welke ontwikkeling zie je binnen het diakenaat?
Ja. Nou ja, wat ik al zei, ik ben in 2010 hier in Delft aangekomen als opvolger van Hans van Bemmel. Die had in de jaren daarvoor het Rooms-Katholiek Stadsdiakenaat opgezet, waar samen met de andere kerken de voedselbank is voortgekomen. De non-foodbank zit nog steeds onder het stadsdiaconaat, de vakantiebank, maaltijdvieringen. Diaconie is niet minder nodig. Het aantal armen is niet minder geworden, eerder meer geworden. Wat wel in de loop van de jaren veranderd is, is voor een heel groot gedeelte ook toch de doelgroep van diaconie in Delft. Nou is dat ook niet helemaal exact zo, maar Hans van Bemmel is zijn diaconale bemoeienissen eigenlijk begonnen naar aanleiding van zijn contacten met de duizend daklozen hier in Delft, maar ook al in zijn stagejaren daarvoor in elders in het land en in Antwerpen. En wat wij gezien hebben in de afgelopen jaren sinds ik in Delft ben, is dat er een soort van aandachtsverschuiving heeft plaatsgevonden van dak- en thuislozen, verslaafden, meer algemene armen. Dat klinkt heel vervelend, maar naar meer mensen die gewoon om allerlei redenen aan de onderkant van de samenleving buggelen. Klanten van de voedselbank. Mensen die, wat ik altijd zeg, op de een of andere manier problemen hebben, moeite hebben om onze samenleving, onze snelle digitale samenleving bij te houden. En dat zijn dan mensen die in de schulden zitten. Mensen met een minder goede opleiding. Mensen die werkeloos zijn geraakt door de crisis en niet meer aan de bak komen. Delft kent nogal wat mensen die van generatie op generatie leven in armoede. De zogenaamde generationele armoede. Er is in onze samenleving heel veel aan de hand als het gaat om mensen die onderaan bungelen en niet meer mee kunnen en echt helemaal dreigen af te vallen. De WMO heeft daar ook een slechte invloed op gehad. De invoering van de WMO in 2015. De verandering in de zorg. Er zijn een aantal instituten in en rondom Delft die dagopvang boden voor mensen met psychische problemen. Die zijn gesloten. Bijvoorbeeld, hoe heet het grote instituut hier in de buurt?
Op de Ezersveldlaan, bedoel je?
Ja.
Van Doel.
Doel, maar ja. GGZ. Die hebben dagopvang gesloten. Nou, dat werd in 2015, maar eind 2014 al duidelijk. Dat wij van de wijkagent hoorden in de Jessop bijvoorbeeld. Dat ze significant meer werk hadden. Omdat er verwarde mensen over straat liepen in Delft. Die krijgen wij dus ook bijvoorbeeld in de Jessenhof binnen. Dus armoede minder, absoluut niet. Ik denk zelfs meer. Wel een verandering wat doelgroep betreft. Ja, en dat betekent inderdaad, mijn werk is verschoven. Hè. Voor de luisteraars, ik ben begonnen als diaken voor de parochie van Delft, de katholieke parochie van Delft. Maar in 2012 zijn wij gaan samenwerken, na een verzoek van de bisschop, met de parochie van Midden-Delftland, de katholieke parochie van Midden-Delftland. 4 kerken in Delft, 4 gemeenschappen. 3 kerken in Midden-Delftland, 3 gemeenschappen. 7 gemeenschappen met een team van 5 mensen, 6 mensen. Dat gaat niet. Dus wat je daar investeert, kom je daar tekort. Dus ik heb nooit gewoon geïnvesteerd in parochiezorg. En ik lever in als het gaat om mijn diokanaalactiviteiten.
Ja. Merk je dat er daardoor ook gewoon echt werk blijft liggen? Waarvan je denkt van, ja. En kansen blijven liggen waarvan je denkt van, nou, eigenlijk had ik dit willen doen als diaken. Maar
ja,
de
ja.
Aandacht voor de parochie die verhindert dat.
Ja, zonder daar bitter over te zijn of zuur over te worden. We hebben met z'n allen geconstateerd, niet wel binnen het stadsdiaconaat, dat we eigenlijk niet toekomen aan nieuwe dingen. Het is vasthouden wat we hebben. En dat is met heel veel moeite, want het is ook een toenemend probleem om goede vrijwilligers te krijgen. Maar daar heeft iedereen last van, denk ik.
Ja.
De enige uitzondering tot nu toe is nog, hoor ik telkens weer, de voedselbank, die wat minder problemen heeft. Maar goed, daar weten we ook van, de voedselbank is zo'n breed en geaccepteerd algemeen goed doel. Iedereen wil er wat doen voor de voedselbank. Ja. Maar ja, inderdaad, sorry, er blijven dingen liggen. Aan iets nieuws beginnen, hoeven we helemaal niet aan te denken op dit moment.
Nee, en dat betekent dat je de lijn van Hans van Bemel hebt voortgezet.
Ja.
En de activiteiten.
Ja. Maar
met die verschuiving van daklozen naar meer algemeen,
ja,
mensen aan de onderkant.
Ja. Nou ja, het laatste grote diaconale succes, daar ben jij zeer bij betrokken geweest, is het opzetten van de Jessenhof.
Ja, dat is werkelijk echt een verandering in de afgelopen 6 jaar.
Dat,
ja,
is in 2012 het grote nieuwe succes geweest. En gelukkig bestaat er nog steeds.
Ja.
Maar in dat jaar zijn dus allerlei veranderingen begonnen. In mijn werk, in mijn betrokkenheid. En moet ik van mijn kant zeggen van ja, sinds die tijd is het een beetje vasthouden en onderhouden. Maar nogmaals, nieuwe dingen.
Nee, en dat lijkt mij dan heel logisch om dan meteen ook te gaan kijken naar andere kerken. Van in hoeverre kunnen we nog dingen samen doen? Zie je daar nog een bepaalde ontwikkeling? Wat je als Rooms-Katholiek Stadspastoraat niet voor elkaar krijgt, misschien ook in samenwerking kan doen?
Ik zou dolgraag willen samenwerken met een aantal mensen uit de PGD die zich als vrijwilliger aanmelden voor ons stadsdiaconaat.
Ja, precies. En bijvoorbeeld een samenvoeging van de stadsdiaconaat, is dat nog
waarom niet?
Een mogelijkheid?
Waarom niet? Want het interkerkelijke stadsdiaconaat, als voorzitter volgens mij Peter Wilbring op dit moment.
Klopt, ja.
En Joke Timmers als grote kracht die dat gedreven heeft. We doen verschillende dingen. Zij zijn meer op het individuele gericht. En doen hartstikke goed werk. En wij proberen structureel wat meer dingen aan te pakken. Dus ja, we verwijzen elkaar naar elkaar door als het nodig is. Maar goed, wat ik al zei, we hebben allemaal een chronisch gebrek aan vrijwilligers. En als de Protestantse kerk, een van onze zusterkerken, broederkerken, mensen heeft die iets willen doen, stuur ze alsjeblieft aan mij door. Want het gaat om diaconie.
Ja.
Geloof speelt wel een rol, maar daar krijg ik geen ruzie over.
Ongetwijfeld niet.
Nee, want...
Nee. Nee, in diaconaal kunnen we gelukkig heel goed samenwerken, ja, als kerken in Delft.
Ja, absoluut.
Gebeurt er natuurlijk ook
en het
veel,
gebeurt ook, ja. Ja.
Ja. Ja. Je hebt ook een rol binnen het interkerkelijk diaconaalberaad. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, die hadden we vorige week even, hebben we het over gehad. Hier in de studio. Interkerkelijk diaconaalberaad is een commissie van de Raad van Kerken. En de luisteraars die vorige week geluisterd hebben, die weten het allemaal al. Die commissie probeert om in Delft nieuwe initiatieven op diaconaal gebied te initiëren. En dan ecumenisch.
Ja.
Dus we hebben een vertegenwoordiging uit diverse kerken van Delft. En vergaderen regelmatig, doen ook dingen. Er zijn allerlei interessante initiatieven geweest in de loop van de afgelopen jaren. We richten ons nu met name op de WMO en de gevolgen daarvan. En de vluchtelingenvraagstukken hier in Delft. Met name het verwelkomen van vluchtelingen. Hoe kunnen we daar als kerk in helpen? Maar we gaan ook binnenkort eens kijken inderdaad naar hoe is het nou om vrijwilliger te zijn in de kerk. En hoe kun je nieuwe mensen enthousiast maken om dingen op te pakken. Bezien.
Ja, als je nou, ik ben al 12,5 jaar aan het werk. Het zal ongetwijfeld af en toe ook heel hectisch zijn en druk. Wat zijn voor jou nou echt je voedingsbronnen dat je zegt van daar haal ik mijn motivatie uit, dat houdt me gaande?
Ja, hoe raar het ook... Nou ja, nee, ik wil zeggen hoe raar het ook klinkt. Maar even als ik het afzet tegen mijn werk, diaconale werk. Ik laat enorm op van de zondagse vieringen. Dat is heel raar. Dat kost mij absoluut geen energie. Ik krijg er energie van. Gewoon van op zondag in de kerk te zijn. Liefst zelf voor te gaan. Maar dat is 9 van de 10 zondagen sowieso bij ons in de kerk dat je zelf voor gaat. Daar krijg ik enorm veel energie van.
Van de dienst zelf? Of zit het ook al in de voorbereiding? In het geheel?
Nee, want de voorbereiding heb ik niet zoveel tijd voor. Of er besteed ik niet zoveel tijd aan. Ik denk dat ik op een hele andere manier aan mijn overwegingen en preken werk dan de meeste protestantse collega's die er al dagen van tevoren mee bezig zijn. Nee, dus het algeheen. Het van mijn eigen verhaal. De lezingen uit de schrift, de muziek, de gezangen die we samen zingen, mensen in de kerk. Daar haal ik heel veel energie uit. Behalve natuurlijk ook uit de dingen die goed gaan in een dag. Hè. Er gebeuren gelukkig een heleboel leuke dingen op een dag die goed gaan. Maar als je me dan vraagt van waar haal je nou echt de pit? De zondagse vieringen.
Ja, mooi. We gaan nog even luisteren naar muziek. Dat is Bach. Der du bist drei in Einigkeit. Het is morgen zondag Trinitatis.
Ja, inderdaad.
Dit is Kerk in Delft.